Die dennen die vanmorgen verzuimd is u door te geven. Hij was me niet bekend overigens. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen om 19:30. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid, zij u van God de Vader, in Christus Jezus onze Here, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij, gemeente, deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En wat er verder volgt uit het 8e en ook het 9e vers van Psalm 103. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De schriftlezing is vanavond uit Psalm 119, de laatste versen vanaf vers 161 tot het einde. Na de lezing ervan willen we zingen uit Psalm 143, het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 143. Waarna wij belijdenis willen doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u 7 maal des daags over de rechten uw gerechtigheid. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede en ze hebben geen aanstoot. O Heer, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. O Heere, laat mijn geschrei voor uw aanschijn genaken. Maak mij verstandig naar uw woord. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen. Red mij naar uw toezegging. Mijn lippen zullen uw lof overvloediglijk uitstorten als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. Mijn tong zal spraak houden van uw rede, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil. En uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ik hoop u vanavond het woord van God te bedienen uit het gedeelte van u voorgelezen psalm, met name de laatste 2 versen. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven en laat uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Willen wij de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden willen wij in bijzonder u als rouwdragende familie, Wielhouwer van der Slik, gedenken. En ik heb zo even ook de kerkraad gevraagd of het goed was dat ik ook persoonlijk wil gedenken aan mijn zuster, van wie ik zo even voor de dienst via mevrouw thuis het urk vernam dat zij onder zorgwekkende omstandigheden in het ziekenhuis in Dordrecht moest worden opgenomen. Willen wij samen de Heer bidden en danken. Heer, ook in dit avontuur is het uw goede hand die ons nog samen brengt aan deze plaats. Wat is dat een onverdiend voorrecht dat slechts weinigen vergund wordt. Ook al zijn we met velen hier samengekomen, Heere, wat betekenen wij en vele andere kerkgangers in andere kerkgebouwen hier in Middelharnis en in het geheel van Goeree en Overflakkee tegenover de massa om ons heen. Wij die van huis uit niet beter zijn dan al die mensen die aan uw huis voorbij gaan. Ook al behoren we wel anders te zijn en beter te weten. Onze handel en wandel is bij lange na niet altijd in overeenstemming met dat wat wij zondag aan zondag belijden. Ook in onze stille gang naar uw huis. Belijden waartoe wij worden opgeroepen. En het woord waarin wij door uw deugden worden aangespoord. En daarom waaraan hebben wij het te danken dat wij vanavond hier weer mogen zijn voor de tweede maal. Nog mogen zijn in onderscheid met zoveel anderen. Heere, bezet ons met die gedachten. En verleen ons die verschuldigde dankbaarheid ook tegenover u. Om u te erkennen. En dat die erkenning ook vanavond mag uitlopen op het loven en prijzen van uw naam. Ook als we hier gekomen zijn als rouwdragende familie. Om onze droefheid uit te spreken, te beleiden en ook neer te leggen voor de troon van uw genade. Heere, tot wie kunnen we beter gaan dan tot u? Bij u zijn immers de woorden van het eeuwige leven. U hebt voor de vijfde maal in de achterliggende twee maanden gesproken in het midden van onze gemeente. En wellicht meer dan eenmaal ook in één en dezelfde familie. Ook ditmaal door het wegnemen van een geliefde moeder en schoonmoeder, grootmoeder. En wellicht dat ze ook nog stond in andere betrekking tot velen uit het midden van onze gemeente. U weet wat het voor de rouwenden betekend heeft om haar gisteren te moeten begraven. Dat uw woord ook daar was. Als een woord van vertroosting en een woord van vermaan. Want het gaat ten diepste bij elke begrafenis, bij elke rouwsamenkomst, niet om hem of haar die we aan de schoot van de aarde moeten toebetrouwen. Als een vervulling en een bevestiging van uw eigen woorden. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Maar dan gaat het ook in die droeve omstandigheden om het levende woord dat gesproken moet worden tot de levenden. Omdat ook zij sterven gaan. Heere, wat hebben zij het nodig? Die vertroosting van boven, maar ook de heiliging van deze smartelijke weg aan hun eigen hart en leven. Opdat ook uit dit gevoelige verlies van moeder winst geboekt mag worden. Uit het sterven nieuw leven geboren. Dat we dat zo menigmaal in de sterfhuizen gebeden zullen hebben. Maar om die reden kunnen we het ook niet nalaten ook nu te doen. Nu de rouw in de kerk gebracht mag worden. Als wij bidden om uw troost, om uw hulp, om uw bijstand. Maar ook om het verstaan van uw roepstem. Die voor de vijfde maal klonk. En dat nog eigenlijk zo kort nadat we de drempel van oud naar nieuw zijn overgegaan. Niet alleen voor deze familie voor in de kerk, maar voor ons allen, heren, geldt dan toch ook het bijzondere woord. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven. Heren, als dat niet tot ons doordringt, dan leven we ook weer verder als van ouds. En gaan we weer allen onze eigen weg. En is het als een moment dat we zijn opgeschrokken. Een moment dat we verdroefd zijn geweest. En meer niet dan dat. Heren, laat de droefheid. En laat de rouw nu ook iets mogen uitwerken. Iets mogen nalaten. Ja, dat. Dat we als. Wees kinderen niet als verweest hoeven achter te blijven, maar dat we u ook door genade, door het geloof in de Heere Jezus Christus, persoonlijk als onze God en Vader mogen kennen. En wie ontfermt zich dan meer over zijn kinderen, ook in het strijdperk van dit leven, dan u? Die niet alleen een vader wil zijn om Christus wil, maar ook een die zelfs meer als een moeder troosten kan en wil en zal. Heere, geef diezelfde troost aan alle die het moeilijk hebben, die juist bij elk stervensbericht weer oude wonden voelen opengaan. Bij wie de wonden nog zo vers zijn. En wat is vers en wat is oud, heren, als we weten van die verliezen die we zelf moesten lijden. Als mannen, als vrouwen, als kinderen, als ouders. Heren, troost, zoals u alleen dat kunt. Opdat ons hart erdoor gesterkt mag worden. Opdat we van nu af aan ook u zullen aankleven. Wees zo met allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Want de zorgen zijn veel en velerlei. Mochten wij vanmorgen enkele zieken bij name u opdragen, er zijn nog andere zorgen, er zijn nog andere moeiten, er is nog zoveel. Gij weet het immers, Heere. Gij aanschouwt al de moeite en al het verdriet met dat ene doel, met dat ene heilige oogmerk, dat u altijd in ons aller leven, in de leidingen die u met ons houdt, voor ogen staat, opdat wij het alles in uw hand zouden geven, overgeven wat we los moeten laten. Ten diepste is dat ook het verlies van ons eigen leven. Het wonder van het verlossende evangelie. Wie waarlijk doet naar uw woord. Zijn leven verliezen om uwentwil. Die zal het mogen behouden. En wie het in eigen hand wil blijven vasthouden. Krampachtig. Eigenzinnig. Die zal het eenmaal verliezen. Kwijt zijn tot in alle eeuwen. Zegent u daartoe ook het woord dat we vanavond andermaal in de gemeente mogen brengen. Waarna we als gemeente mogen luisteren, hier en ook thuis weer als we plaats mochten nemen aan de kerktelefoon. Wil het gebruiken, heren, om nieuw leven te wekken en het door u gewerkte leven ook te versterken. Opdat het toenemen van uw genade En van het werk uw handen ook in het midden van dit deel van uw wijngaard. Tot roem en prijs van uw naam mogen toenemen tot een getuigenis. Opdat er een roep mag uitgaan. Mag niet van ons. Want het mag nooit gaan om iets van ons. Maar uw naam, Heere, zij alle eer gegeven. Laat dat ook vanavond gelden. Als uw zegen bidden om het verstaan van het woord. En ook de plaats die u alleen kunt geven van uw woord en aan uw woord. Levens van jongeren, van ouderen, de opgroeiende jeugd. Degene die wel weer mee zijn gekomen, maar bij wie hun hart nog steeds vastzit aan het hier en het nu. Die er wel zijn om de lieve vrede wil wellicht van huis, maar tegen een zin. Die bij voorbaat al alles doen om hun oren en hun harten af te schermen. Maar wilt u het nu eens verrassend anders maken, anders doen verlopen, als dat zij zichzelf ook hadden voorgesteld. Heren, we kunnen wel tegenstaan, maar als u werkt, wie zal dan kunnen keren? Geef ons toch dat geloof en vermeerder ons het geloof. Verlos ons van het klein geloof en van al het ongeloof. Dat die troost ook ons mag laten volharden. Als we als ouders weten van zorgenkinderen, die evenwel een plaats hebben en behouden in ons hart. Hoe zou het anders kunnen? Maar wat bloedt ons hart ook menigmaal, als we in de kerk om ons heen zien en hem of haar missen. Uit de kring van de kinderen of de kleinkinderen die we zo graag ook in ons midden zouden zien terugkeren. Heere, uw hand is toch niet verkort. En u hebt toch nog steeds een arm met macht. U hebt toch maar te spreken tot het noorden, geef en tot het zuiden. Houd niet terug, breng mijn verloren zonen en dochters van ver. Doe als van ouds, Heere, toon ook daar in uw aanbiddelijke majesteit, uw grootheid, uw hoogheid, uw wonderlijke wegen. En wees ons zo ook tot een allesvervullend Heere. Als we ook die persoonlijke nood u willen bekendmaken, juist aan deze plaats, zo kort nadat we het bericht van huis mochten vernemen van een van onze zusters, die door haar enige zoon gevonden werd in huis. En zoals wij hebben vernomen, staat het er niet best voor. En het staat er helemaal niet best voor als zij zal moeten gaan zoals zij tot hiertoe ook in het leven stond en ging. Heere, maar gij zijt toch die God van alle barmhartigheid, bij wie uitkomsten zijn, zelfs bij het naderen van de dood. Wil u ook in deze omstandigheden niet onbetuigd houden, dat uit uw zorg, uw liefde, uw zondaars erbarmen ook bekering gevonden mag worden in het leven van onze zuster, maar ook die nu grotelijks verontrust haar omringen in het ziekenhuis. Heere, geef ons allen toch die blijken van uw goedheid op te merken. Want u kunt vele wegen gaan met ons, mensenkinderen. Maar het zijn immers de meeste gevallen uw goede tierenheden die ons willen bewegen tot bekering en tot geloof. zegen daartoe ook deze dienst en willen haar gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen het bijzondere dienstwerk in de zending en in de evangelisatie. Ook hen die uit het midden van onze gemeente zijn uitgezonden of die uit onze gemeente afkomstig zijn. Heere, sterk hen vaak onder moeitevolle omstandigheden, waarin ze zo de eenzaamheid in hun bediening ook kunnen voelen drukken, als een weg waarvan een ander geen weet heeft. Zegent u ook dat werk in gevangenissen en in bijzondere verpleeginrichtingen, in zorgcentra, in huizen waar ook in ander opzicht zorgen kinderen verpleegd mogen worden. Hier ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving, maar ook landelijk, ja wereldwijd. Zegen het werk aan onze theologische universiteit. Wees met de kandidaten die binnenkort het klassikaal examen moeten afleggen. Zegen ons kerkverband, Heere, in alle verscheidenheid, in alle moeite, die ook onze kerken niet voorbij gaan. Maar nog bewaart u ons, ook als christelijke gereformeerde kerken, wilt u ons vasthouden als wij ertoe geneigd zijn los te laten of af te haken. Bewaar ons bij dat woord, Heere, waarmee we ons eenmaal geroepen wisten, waarmee u ook ons kerkverband hebt geplant en ook al meer dan 100 jaar hebt bewaard. Geef ons die genade om het pand ons toe te betrouwen, ook in dit opzicht, te blijven bewaren door de kracht die wij van u bidden. Wees zo ook met ons land en volk. Wees met de vervulling van onze roeping ten aanzien van de verkiezingen aanstaande woensdag. Ook al zullen wij biddag houden, laten we ook dat niet verzuimen te doen. En dat we ook in het stemlokaal zullen beseffen dat ook die handeling voor uw aangezicht niet verborgen blijft. Zegen zo ook deze toch niet minder belangrijke verkiezingen van onze provinciale staten. Zegen onze overheid, zegen onze regering, met alle moeite die we daarmee kennen. Ook dit is een overheid door wie hand het u belieft ons te regeren, opdat wij in stil, en wat is stil vandaag de dag, een gerust leven mogen leiden. Ook dit overkomt ons alles immers niet bij geval. Heere, laat nood ook nood mogen worden, opdat uw kerk, uw volk, uw kinderen mogen verstaan dat ze leven in de laatste bedeling en dat het ten diepste nooit gaat om iets van ons, maar om de komst en de doorbraking, ja de voleinding van uw heerlijk koninkrijk, opdat al onze gebeden mogen samenbundelen in dat korte, toch veelzeggende gebed van het Maranatha. Kom, Heere Jezus, Heere Christus, ja, kom haastiglijk uit enkel genade. Bidden wij u dat tot roem en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus wil uit enkel genade. Amen. Gemeente, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 119. En die volgorde, zoals het ook is aangegeven, de versen 87, 88 en daarna 86. En de reden van deze enigszins vreemde volgorde zal u hopelijk tijdens de prediking wel blijken. Psalm 119, vers 87, 88 en 86. Ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst des Heeren af te zonderen. gemeente, willen wij na het amen op de prediking zingen uit Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 52, dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, we willen aan de hand van de slotversen van Psalm 119 stilstaan bij wat ik zou willen noemen het gebed van een levende. Een schreeuw om leven waarin een levend gemaakte ziel zich beslist zal erkennen, dat tegelijkertijd ons ook bepaalt bij het doel van ons aller leven. Psalm 119 behoort, dat is ons allemaal bekend, tot een van de langste, zo niet de langste psalm. Maar ondanks zijn lengte is het ook een van de psalmen die we in de berijming het meest kennen en ook het meest zullen zingen. En een van de vele erediensten die we in ons leven al hebben mogen beleven. Een bijzonder slotgedeelte eigenlijk, die laatste versen 175 en 176. Waarin de dichter, die in feite nameloos is gebleven, ook al houden velen bij psalmen van wie de afkomst niet precies bekend is, ook deze dichter voor David, maar ik denk dat dat niet het belangrijkste is. Het gaat ook niet om David, nog om de naam van enig ander kind van God. Maar het gaat erom dat we ook door zijn getuigenis hier iets gaan ontdekken van het werk van Gods genade in het hart van deze door God gevonden zondaar. En dat maakt onze eerste gedachte eigenlijk al direct duidelijk. Als we bij het begin van ons tekstvers 175 een schreeuw om leven, laat mijn ziel leven mogen opnemen. En daarmee de dichter al direct zich in het hart heeft laten kijken. Hij die met die slotwoorden aangeeft dat het woord van God voor hem waarachtig het woord van alle leven is geworden. Bron van alle goed. Bron van troost en leven, het leven waaruit hij waarlijk leven mag. En dat blijkt niet alleen uit deze slotversen. Het zou te ver gaan om natuurlijk verschillende grepen te doen, alhoewel het wel verleidelijk is, juist vanwege de bekendheid van alle versen die daaraan vooraf gegaan zijn. En wat ons heel duidelijk juist laat weten. Het woord voor deze dichter, het een en het al is geworden. In dat woord heeft hij het leven gevonden. En in de dagelijkse omgang met zijn God en zaligmaker, door het woord waarop hij alle verwachting heeft ontvangen, is het leven voor hem waarlijk leven geworden. De meest diepe zin van het woord. Hij beleidt dat niet slechts in deze verzen, hij mocht het ook beleven en onder woorden brengen, daar waar het opschrift van Psalm 119 ook al getuigenis van geeft, als een korte weergave van waar het in het diepst om gaat, in heel die lange inhoud om de heerlijkheid en de hoogheid van het goddelijke woord. Eeuwiglijk, zo zingen we toch in een van de berijmende versen. In een van de berijmde versen ben ik gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Dat is een mens die zich vreemdeling in deze wereld mag wezen. Nou, we hebben vandaag de dag vele vreemdelingen onder ons. En met het gebruik van de naam moet je vandaag de dag dan ook al uiterst voorzichtig zijn. Maar van deze vreemdeling kan gezegd worden, inderdaad, hij zal ook in zijn tijd opgevallen zijn, misschien wel als een eenling door het leven gegaan. Van deze vreemdeling mag echter gezegd worden, evenwel bekend bij God. En daar gaat het toch om, niet waar? In ons aller leven. Niet of we ons vreemd gedragen, maar in de ware zin van dit woord, geput uit Psalm 119, ook met deze dichter, vreemdeling hier beneden mogen weten. Toch bekend bij God. En als we dat weten van hem die dit gebed gebeden heeft en ook voor ons tot lering heeft nagelaten, dat stelt ons dat al voor het eerste probleem. Want als we hem houden voor een levend gemaakte ziel, en dat is hij toch onmiskenbaar, dan komen deze slotwoorden toch wel heel eigenaardig op ons over, of niet? Laat mijn ziel leven. Hoe kan een mens die zich levend gemaakt mag weten door Gods woord en geest, hoe kan deze nu vragen om leven? Of zoals we dat ook in een van de versen al als inleiding op de prediking hebben gezongen, om leven te gunnen aan zijn ziel. Opdat hij de God van alle leven zou mogen loven. Probleem of niet? Of voelt u het probleem niet aan? Dat iemand zo zijn lied en zijn gebed mag en moet eindigen als in een schreeuw om leven en dan tenslotte die klacht. Als een schuldbelijdenis, gedwaald te hebben als een verloren schaap. Hoe kan dat nu samengaan met één van wie we toch weten uit al die vorige versen, dat hij juist tot een levende gids is geweest in zijn dagen, maar tot op de dag van vandaag toe. Voor velen die zich in de raadsels van dit leven verstrikt wisten, om wegwijzer te zijn, een levende wegwijzer, goed verstaan, om de weg des levens aan anderen te wijzen, te verklaren, te openbaren, te verduidelijken. Wie zal zeggen, misschien bent u er ook wel een, door een woord getroffen, uit welk vers dan ook, waardoor uw leven ineens veranderd is. Vernieuwd, als onderwezen door deze onbekende psalmdichter. Een psalm die in de rechte zin van het woord een bevindelijke psalm genoemd kan worden, ook al vindt u dat misschien overbodig op te merken, omdat het uiteraard geldt van alle psalmen. Nog spreekt de ene psalm ons meer aan als de andere, of niet? De ene plaatst ons ook meer in de werkelijkheid van ons eigen leven en het levensbesef. De omstandigheden waarin we zelf verkeren als de ander. En als het van één mag gelden, dan is het van deze wel te zeggen. En ook door een ieder te begrijpen. Ik hoop ook door onze jonge mensen. Er staan ook genoeg versen in. Tot onderwijzing en vertroosting van onze jongeren. Of we nu de berijming nemen of de onberijmde zetting. Hier ligt het getuigenis der eeuwen, ook voor onze jeugd, aan het einde van deze 20e eeuw, waar ze bij leven en welzijn ook het nieuwe millennium zullen kunnen ingaan. Of er al ver van tevoren haast panische angst wordt rondgestrooid, hoe zullen we die 21e eeuw kunnen ingaan? Waarmede zal de jongeling zijn pad, ook dan niet minder, maar in toenemende mate door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Wel heel eenvoudig. Of is het toch niet zo eenvoudig als dat het lijkt? Als we ons als jongeren en ouderen mogen houden, ontwijfelbaar vast ook houden aan dat onveranderlijke woord van God. De dichter ontving er het leven uit. En hoeveel anderen zijn hem daarin nagevolgd. En daarom juist is het niet zo eenvoudig, ook al komt de tekst ons misschien wel bekend voor, hem te volgen, hem te begrijpen. Hij die zo inspirerend heeft gewerkt op het leven van allen die een even dierbaar geloof hebben gekend, of misschien met heimwee ook, het zij deze woorden nabegeren te bidden, Of als een verzuchting misschien ook als inleiding op het woord van nu. Het hebben meegezongen als een persoonlijk gebed. Als we naar eigen gedachten nog zoveel van dat genadeleven moeten missen. Gun, o God, van alle genade dat leven ook aan mij. Deze dichter, wiens ziel eigenlijk bruist van leven, ook verlegen geworden is om verlevendig te worden door het woord dat hem eenmaal zo heeft aangesproken en zijn leven zo radicaal heeft veranderd. Is dat niet wat eigenaardig? Is dat niet bij eerste lezen hoogst tegenstrijdig? Nou, we zullen daar niet langer bij stilstaan, ook al zou het de moeite lonen, maar direct maar vaststellen, dit is juist kenmerkend voor het leven door Gods genade. Het leven dat roept om leven. Maar dan wel in bijzondere zin. Dit is geen mens, dat hebt u al begrepen, die het leven mist. Of misschien haar eigen waarneming op momenten heeft moeten missen. Maar hij is een verloste zondaar. Een begenadigd mensenkind. En daarom is de betekenis van deze slotwoord een andere dan dat wij in eerste vermoeden zouden denken. Hij hoeft niet meer van dood levend gemaakt te worden, om het zomaar eens uit te drukken. O nee, dat is gebeurd. Maar waarom dan toch die indruk? Laat mijn ziel leven. Als je ziel al mag leven. Omdat God bij vernieuwing door zijn geest, er als Calvijn gelijk als hij deze tekstwoorden uitlegt, althans als een van de mogelijkheden opgeeft, gelet op het 161ste vers waarmee onze schriftlezing begon, als een roep om verlenging van zijn leven. De dichter moet in groot gevaar zich bevonden hebben. Last van vele vervolgers, last van vele vijanden die hem naar het leven stonden. Maar laat zich dat dan verstaan ook met het slotgedeelte van deze psalm 190. Nee, hoezeer het ook voor de hand kan liggen om die uitleg eraan te geven, ik denk dat de uitleg toch een andere mag zijn. Ook al zullen velen zich alleen al bij het horen van de gezag, hebben de naam van Calvijn zich achter zijn keuze willen scharen, denk ik dat het in dit verband niet de juiste keuze is. U zegt maar, het is toch tegen de oud-testamentische gedachte wel te verstaan, dat hij daarom ook gebeden heeft om leven te ontvangen aan zijn ziel. Zegt het Oude Testament het niet onder andere in deze bewoordingen, dat niemand in het graf de lof des Heren kan zingen? En afgezien van onze kennis van het Oude Testament ook, die vergelijking van dit schriftgedeelte met andere schriftplaatsen, moeten we ook in de omstandigheden waarin sommigen, zo niet velen van u verkeren, als rouwdragenden gezegd worden, na weken en maanden van ziekte en zorg en spanning, u niet alleen als familie, maar ik denk ook aan de anderen die ik dan niet bij naam kent en ook niet weet waar ze zich bevinden in dit kerkgebouw, dat het een algemeen menselijke trek is. Of we nu oudere geliefden of jongeren moeten of moesten verliezen, dat het woord van God ook in deze, in de meest ruime zin, telkens weer wordt bevestigd. Dat alles wat een mens heeft, dat is hij bereid om te geven voor zijn leven. En horen we het zelf niet, de godvruchtige koning Hiskia ook als een danklied zingen, de naam des Heren te prijzen. Als hij genezen is toch van een haast ongeneeslijke kwaal. De leven.
de levende, die zal u loven. Dus ook al hoeft het niet verkeerd te zijn om te denken aan de eerste uitleg, ik denk dat we nog wat verder moeten kijken. En nog wat verder moeten diepen ook in het schriftgedeelte om te verstaan wat deze dichter dan wel precies bedoeld heeft. Het spreekt ons natuurlijk aan, zeker in die situatie waarin wij ook kennis maakten, door welke omstandigheden van ons leven ook met de betrekkelijkheid ervan. Als om zo te zeggen de grenzen van ons eigen leven ooit eens gevoelig onder ogen kregen. Misschien zijn ze er hier ook wel. Wie, zo zeggen we dat toch menselijk, de dood wel eens of misschien wel meerdere malen als in de ogen hebben gezien. Door dat plotselinge hartinfarct en als het gaat om ons hart, dan is het meestal onverwacht. Want we rekenen er nooit mee dat het onszelf kan treffen. Het is altijd die ander tot dat. Die klem op onze borst. En die prikkels in een van beide armen. En dan die onverklaarbare druk. En misschien zijn ze er, ongetwijfeld zijn ze die er weten wat het is. Om weggehaald te worden thuis. En met grote haast onvergebracht naar het ziekenhuis. En afgezien daarvan, wie is er nooit mee geconfronteerd? Dat op één en dezelfde dag. En zeker in één en dezelfde week. Er ineens zo'n geweldige wending kan komen. En soms ook een beslissende wending. Voor het aangrijpende verlies van deze of gene in ons persoonlijk leven. Laat mijn ziel leven. Dat wordt dan tot een levende werkelijkheid. En toch, en dan komen we bij, naar mijn gevoelen, tot de uitleg waaraan we het meest hebben te denken. Heeft deze dichter dit alles niet bedoeld, ook al wil dat niet zeggen dat we in de omstandigheden waarvan ik er enkele heb aangehaald, zo het gebed niet mogen gebruiken en zo niet mogen toepassen. Gods geboden zijn immers zeer wijd. Dat had de dichter ook ondervonden. Volmaakt, er is geen einde aan. Zou dat ook niet gelden, het gebod tot het gebed. Nee, de dichter heeft verstaan dat God niet alleen hem, dat geldt alle Adams kinderen. Dat we van pure dood zijn. Dood door de misdaden en de zonden. En als het om die dood gaat, dan zegt onze belijdenis dat die tenminste drievoudig is. Lichamelijk, geestelijk, eeuwig. En als ik weer met u denk en herinner aan wat u vorige week of de week daarvoor is voorgelezen uit het avondmaalformulier, dan behoort dat ook de belijdenis te zijn van allen die de dood des Heren hebben mogen verkondigen. Niet dat we daarmee uitspreken of getuigenis afleggen dat wij een volkomen geloof hebben, maar dat wij midden in de dood, aan allerhande ellende, zoals het andere formulier van de dood ons laat weten, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Het is die dood waar de dichter ook, zelfs na ontvangen genade, of moet ik zeggen, juist nadat hij Gods genade mocht ontvangen, last van heeft gekregen en heeft behouden. Wat het zeggen wil, dat woord dat de Heere Jezus Christus heeft uitgesproken in zijn onderwijs door middel van de gelijkenis van de verloren zoon, waarin hij ons ook laat zien wat het is te mogen leven door zijn kracht en als een levende, als een dode hier op aarde te verkeren, gevreesd van zijn kennis en zijn genade, de gelijkenis van de verloren zoon. Ik hoef die gelijkenis u niet voor te lezen. We kennen de inhoud ervan. Die zoon die op een gegeven dag het ouderlijke huis achter zich laat. En de wereld intrekt om van het leven te gaan genieten. Zo was zijn voornemen. En het dood uiteindelijk tot zijn schande en schaamte heeft gevonden. Dat is nu het beeld van de gevallen mens. Van de mens die het van huis uit ook zal blijven uitstreven tenzij genade hem overwint. Geen lust te hebben aan de kennis van Gods leven. Evenwel we weten hoe door velen dezezelfde gelijkenis, niet alleen het genoemde gelijkenis van de verloren zoon, maar ook die van de uitziende vader. En laten we dan maar blijven bij de vader in de gelijkende zin. Hoe hij ondanks het feit dat zijn kind hem uit het oog was kwijtgeraakt, hij nooit zijn zoon uit het gezicht is verloren. Laat staan uit zijn gedachten. Hij bleef hem, zo kunnen we ons dat best wel voorstellen, in zijn gebeden volgen en achtervolgen. En dat blijkt dan ook wel. Als de zoon tot zichzelf komt, tot inkeer, tot bekering en dat bijzondere gebed gaat bidden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waar. Dat zegt hij dan als hij zijn vader weer onder ogen moet komen, uw zoon genaamd te worden. En dan het getuigenis van de vader bij het ontvangen en het opnieuw in huis opnemen van de zoon die hij verloren waant. De deze was dood, daar heb je het. Maar zie, hij is weder levend geworden. En waar dat wonder wordt geboren als de gelijkenis in vervulling gaat in ons leven. Door de toepassende werking van de Heilige Geest, dan wordt ook het verlangen geboren om volmaakt te leven voor God. Daarom is dit gebed eigenlijk alleen maar te verstaan door een die weet wat het zeggen heeft. Door God te zijn gevonden. Door God te zijn opgezocht. Als een verloren schaap. Met een dwaalziek hart. Die weet wat het is om te mogen leven voor God. En te mogen leven door Gods genade alleen. Niet naar God gevraagd te hebben. Evenwel een wonder waarvan de eeuwigheid nooit te lang zal zijn. Wel door God gevonden. Niet gevraagd naar de Heere, maar omgekeerd wel. Ja, dat is een wonder dat laat zich niet verklaren. Dat moeten we ook maar niet gaan beredeneren. Zeker niet als kerkgangers. Of soms ook naar het woord van Christus, buitenstaanders ons kunnen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Misschien is er vanavond wel één, die sinds lange tijd weer de kerk is binnen geslopen. Anders de kerk in, als er straks uit, als God het geeft. Dan moeten wij niet met onze vragen komen. Zeker niet met onze inwendige, opstandige gevoelens. Dat de Heere verkiest die hij wil. Maar dan is het de beste plaats die van de aanbidding. Een verwondering over de vrije gunst die God telkens beweegt om zondaren te roepen en te zaligen. Zondaren te sterk te worden. Zondaren die het leven dat zich niet laat verklaren, wel gaan beleven. Dat leven leert niet bidden als de dichter hier in het slot van Psalm 119. Hij leert ook dan, bij de een eerder als bij de ander, gericht te worden op dat hoge levensdoel. Om God weer die plaats te geven van ere. Als het allerhoogst en het eeuwig goed. de plaats die God wil innemen in elk mensenleven. Waartoe God blijft aandringen, blijft aansporen, ook middelijkerwijs in de bediening van het evangelie, in de dienst der verzoening. Die een van die bekende woorden van de apostel, die zich ook ondanks zijn vroomheid als een vijand van vrije genade leerde kennen. Paulus, zijn andere weg gegaan, of menig kerkganger ook zal moeten gaan, ook verlost van alle godsdienst, om te gaan leven dat het woord wat de apostel ook in deze ons tot onderwijzing heeft achtergelaten zo waar. Vijanden worden met God. God was in Christus de wereld verzoenende met zichzelf. Het gaat immers alles van hem uit. Eenzijdige verkiezing. Eenzijdige liefde. Eenzijdige genade. Eenzijdig is de instorting van het ware leven uit God, opdat het ook tot hem zal wederkeren. Dat was de zoon in de gelijkenis. Het is een beeld, maar niet zomaar een beeld. Het is immers het onderwijs door de Heere Jezus als die hoogste profeet en leraar ook zelf gebruikt om zijn volk in zijn dagen ook de verborgen raad en wil van God te openbaren, ook in de kerkelijke situatie van zijn tijd. Dus het is een van de vele toepassingen die wij kunnen ontlenen aan dat gedeelte van Lucas 15, eigenlijk niet anders bedoeld geweest. In de gelijkenis, maar ook in de natuurlijke zin van dat beeld wat juist door dit schriftgedeelte bij ons allen kan worden opgeroepen. Als we weten wat het is van dat voor de meesten van ons wellicht ook verborgen levenskruis, die pijn te kennen, gedurig, van kinderen die de wereld introkken. Die op welke wijze alsof we zelf daar worden vermeld, afscheid namen van het ouderlijke huis. Die de langste tijd van hun leven het voor gezien hielden, bij het woord opgevoed, er langer de zin niet meer van inzien. En daarom in hun jonge jaren afscheid namen. Die het voornemen hebben, want ik ken u natuurlijk niet, en u zou ook het aan uw gezichten kunnen zien, aan jullie gezichten, jongeren, om datzelfde spoor te gaan. Het is immers niet denkbeeldig, je kunt dat uitspreken in elke kerk. En in elke gemeente, wacht evenwel met het uitvoeren van dat voornemen. Weet niet alleen wat je er je ouders mee aandoet, maar ook God. Hoe God de Heilige Geest bedroefd wordt, niet alleen door zo'n voornemen, maar ook door zo'n handelswijze. En dat wil de Heer ons ook meegeven vanavond. We kunnen soms wel denken onze ouders te vergeten, te kunnen vergeten. Vergeet als in die gelijkenis dat het omgekeerd als het goed is, niet zo vergaat. Dat ouders bedroefd achterblijven. En als het door de Heer al gebruikt is, als een geestelijke onderwijzing, dat het ten diepste ook zo vergaat met elk die zich mag rekenen tot het verbond van Gods genade. Dat God nog die uitziende Vader is om Christus wil. Om verloren zondaren tot zich te nodigen, tot zich te trekken. En zoals het in de natuurlijke soms kan vergaan, zo voltrekt zich dit geestelijk proces ook in het hart van een verloren zondaar die teruggekeerd mag zijn door God. Trekkende genade en goedheid alleen. Dan is er niet alleen smart en smartelijke doorleving en belijdenis ten opzichte van onze geliefden, in de horizontale zin. Maar dan komt er, en uiteindelijk moet ik daar het eerst mee beginnen, vanuit de verticale verhouding, de belijdenis gezondigd te hebben tegen de Heer. Ook het directe gevolg daarvan. Smart over die dwaze weg die we meenden moesten inslaan om zogenaamd van het leven te gaan genieten. Het leven wat uiteindelijk geen leven bleek te zijn. Wat ik vanmorgen van onder andere van Herodes moest zeggen, dat een leven zonder God het stempel van de verlorenheid al in zich draagt. Zo geldt dat ook uit het onderwijs wat we ontlenen. Met de uitleggende toepassing van het slot van Psalm 119, het gebruikmaken van het beeldend onderwijs uit Lucas 15. Een leven zonder God mag eigenlijk de naam van leven niet dragen. En deze en andere gedachten en gevoelens heeft de dichter van Psalm 119 dan ook gekend. Leven beantwoordt alleen aan het leven. Als het mag staan in die geestelijke relatie. Die bevindelijke gemeenschap met God, gewerkt door de Heilige Geest, door het geloof in Hem, die de levensvorst is en wil zijn. De schreeuw om leven, de herkenning ervan door de levend gemaakte ziel, en dat ons uiteindelijk ook gemeenschappelijk bepaalt bij het doel van ons aller leven, is ten diepste ook hier, teken van waarachtig leven. Woorden, een gebed, waarmee het zogenaamde beredeneerde geloof eigenlijk geen raad weet. Het geloof per conclusie, dat op alle vragen antwoord schijnt te weten en zich dat ook inbeeldt. Dat zogenaamde geloof dat geen geloof is, weet met deze psalm geen raad. Maar dan gaat het zo als volgt, u ongetwijfeld bekend. Ik hoop niet in de verkeerde zin van het woord. Geloof is geloof en leven is leven. Wat topt een mens nog lang? Of weet u zich met deze laatste woorden misschien gegriefd en aangesproken? We moeten natuurlijk ook niet vergeten, al wat we tot nu toe hebben mogen opmerken, ook op onszelf te betrekken. En onszelf eens af te vragen hoe dat nu ligt bij u, bij mij, bij onszelf. Er wordt soms, jongelui, in een sollicitatiebrief gevraagd om iets van jezelf te zeggen. Als dat nu eens op het huisbezoek gevraagd zou worden. En dat geldt uiteraard niet alleen onze jongeren. Dat zal door de broeders ouderlingen toch ook wel eens in die woningen in Middelhannes gevraagd worden. Hoe sta je er nu eigenlijk voor? Wie is de Heere voor je? Of wie ben jij of wie bent u voor God? Kun je daar iets van zeggen? Niet dat wij harten kunnen doorgronden, zo bedoel ik het niet, maar ook in het licht van dit woord verstaan we wat de dichter bedoeld heeft. Geestelijk, afgezien van allerlei bijbelverklaringen over deze psalm, verstaan we het voor onszelf. Heeft God ons tot hiertoe inzicht gegeven? In de verborgenheden, in de raadsels van ons eigen leven, van ons eigen geestelijk leven. Of ben ik een vreemd, een vreemdeling voor mijn eigen hart en leven? Maar niet alleen op Urk zou ik dit kunnen zeggen, ik waag het ook te zeggen in uw midden. Want er is de laatste tijd meer gebeurd dan alleen die vijf. En dat is al genoeg sterfgevallen in de eerste 2 maanden van dit toch nog maar pas begonnen jaar. We hebben nog maar nauwelijks het jaar 1998 afgesloten. En in zoverre zijn onze kerken maar een kleine gemeenschap. We weten met name van die diep ingrijpende voorvallen, of ze nu hier plaatsvonden of op Urk. We weten het. En als we het alles niet weten, dan herinneren we elkaar er maar aan zonder de namen en de bepaalde moeite te noemen. Dat niet alleen ouderen moeten sterven, maar dat ook jongeren kunnen sterven. Laat ik maar blijven bij mezelf. De afgelopen 6 weken in onze gemeenschap als het gaat om jonge levens. Een meisje van 14 jaar, klasgenote van een van mijn eigen dochtertjes, een enkele dag ziek en werd gedacht aan buikgriep en van de huisarts naar het ziekenhuis stierf ze voordat het nog operatief kon worden ingegrepen. En wat natuurlijk de landelijke pers heeft gehaald, de zoveelste ramp op zee, een jongen van nauwelijks 20 jaar. En u kent de voorvallen uit uw midden. Jongeren en ouderen, en dan weet u hoe het gaat. En dan is er misschien wat onderscheid in de ene gemeenschap en plaatselijke situatie in vergelijking met de andere. Dan kun je soms niet alleen als predikanten, maar ook als andere ambtsdragers gevraagd worden. Ik vind dat nooit niet zo fijn. Wat zullen we nu op de rouwkaart zetten, dominee? En wat dat betreft, dan heeft Urk toch iets eigenaardigs. Als u ooit plaatselijke kranten hebt gelezen, en ik ben ook niet helemaal onbekend met het eilandennieuws, u hebt daar zo uw eigen gedachten over. Soms helaas moet je schrikken van sommige rouwadvertenties, of niet? Het wordt wel eens gezegd door de wereld, en wat dat betreft kunnen we ook leren van de wereld, denk ik. Er wordt nergens zo veel gelogen als in de kerk en aan het graf. Hoe gevoelig dat dan ook mag liggen, het is wel de waarheid en de intrieste werkelijkheid. Maar nu de persoonlijke vraag aan jongeren en ouderen, een vreemd voorbeeld. Dat zijn ze. Maar als nu van jou of van u is gevraagd werd, dat de komende week je sterfdag daar zal zijn, om voor je eigen begrafenis, het zij de liturgie of de rouwkaart te moeten opstellen, wat zou je dan kunnen zeggen? Wat zou je dan moeten zeggen? U hebt misschien ook die voorbeelden bij de hand van mensen die dat hebben gedaan voor zichzelf. Als het ziekbed daarnaar was en God de genade gaf om over dood en graf uit te zien. Laat mijn ziel leven. Wat zou er dan op uw rouwkaart moeten staan? U hebt misschien wel eens gewandeld over de begraafplaats. Als u gisteren dat ook bij de begrafenis van uw moeder zult gedaan hebben. En om u heen gekeken naar de verschillende opschriften. Wat schrik je dan ook vaak in kerkelijke plaatsen van de opschriften. Zijn of haar leven was werken. Zij was moeder van een groot gezin. Dat dat alles zegt. Hij was een man van een groot bedrijf, wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld zal gewinnen en schade lijden aan zijn ziel. Wat zal er van u en van mij gezegd kunnen worden? Leven met Christus en daarom het sterven gewin. Ach, dat heeft de dichter, ook al kende hij die woorden van het Nieuwe Testament nog niet, zeker op zichzelf hebben mogen toepassen. Er wordt meer gezegd in deze laatste slotverzen, waarmee we wellicht nieuwe problemen zullen moeten aansnijden, of kunnen we daar wat korter over zijn als tot hiertoe? Heeft dat ook alles te maken met wat tot hiertoe ervan gezegd kon en mocht worden? Dat hij zich afhankelijk heeft geweten. Als een mens die de weg is geweten en toch blijvend Gods vingerwijzingen, Gods hulp en leiding bleef nodig hebben. Om zijn rechten te verstaan. Om naar zijn geboden te mogen leven. Als een die ook wist. Naar de innerlijke beleving wat juist een mens niet kan verstaan. Zolang hij nog als een dode in geestelijke zin moet worden aangemerkt. Niet weet van dat mysterie dat plaatsgrijpt als het nieuwe leven wordt uitgestort in het hart. En in feite een twee mens worden. Als het woord en onze belijdenis ook in het onderwijs naar onze catechismus ons daarin voorgaat. In de dagelijkse bekering, in de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens, dat we weten ons van tweeën gedrongen, onszelf toch weer bij herhaling tot een raadsel, het geheimenis van dat leven dat uit God is. En naar God zal blijven vragen totdat het zover mag komen. Dat het geloof mag overgaan in aanschouwen. Deze levende ziel. Hij moet uiteindelijk bekennen en belijden wie hij is en was. En tot de laatste levenszucht ook zal blijven. God noemt zijn volk en kinderen en dat is geen ere, Tito, schade. Ook dat is nog niet zo lang geleden dat uw eigen dienaar er enkele preken over gehouden heeft, naar ik weet. En toen is er in die 3-4 preken voldoende gezegd, aan de hand van de profetieën van Ezechiël over het beeld van het schaap. En u moet aan al die dingen maar denken, dan hoef ik het niet meer te herhalen. Wat een schaap is in het natuurlijke, maar ook in de geestelijke strekking van het voorbeeld waarnaar de dichter hier ook gegrepen heeft. Een eigenzinnig beest, wat altijd precies de verkeerde kant uit wil, als dat de herder, ook de goede herder, hem of haar heeft voorgehouden. En dat zie je in het Oude, dat zie je in het Nieuwe Testament. Allen hebben wij gedwaald als een schaap. En zijn we afgeweken. We dwaalden, zegt Jesaja zelfs, als schaap. Een iegele keerde zich naar zijn eigen weg. En dat kunnen we heel ruim nemen in de meest algemene zin van het woord. Het geldt daarom ook juist, of misschien moet ik wel zeggen, in dit verband van het slotwoord van Psalm 119... in het bijzonder van Gods volk en kinderen. Ook gevonden schapen blijven verloren schapen, telkens wanneer God ze aan hun eigen wegen en neigingen blijft toegeven. Het is dus beslist geen compliment. En daarom, om het maar samen te vatten, aan het einde van deze tweede dienst, kunnen we daarmee het beste het begrijpen als we de woorden van de berijming in herinnering roepen. Als een schaap dat door onbedachtzaamheid zijn herder uit het zicht heeft verloren. Die onbedachtzaamheid, die schuldige onbedachtzaamheid menigmaal, die de oorzaak is van vele struikelingen, van vele afdwalingen, van het vallen in oude zonden. Van het toegeven aan zondige trekkingen. Waardoor we de wereld en de strijd die we daarin kunnen kennen nooit te boven komen. In ieder geval een eigen kracht niet kunnen overwinnen. Wat de dichter dat ook niet weten, niet alleen in deze slotcoupletten, maar ook al eerder. Hoe hij last heeft gehad. Dat zijn ziel verkleefd bleef aan het stof. Verkleefd. En dat hij telkens weer door God moest worden opgewekt. Tot dat gebed: maak mij levend naar uw woord. Maar ook in andere zin kunnen we door de onbedachtzaamheid worden verstrikt en van God en zijn woord worden afgetrokken. Kan in voorspoed, maar het meest voor de hand kan het liggen in tegenspoed. Als de rouw onze ogen benevelt van de zin en de wijsheid van Gods bedoelingen. Welke slagen, of welke slagen er ook gevallen zijn in ons leven, dan is het niet altijd eenvoudig om Gods wijsheid ook waarachtig, wijsheid te noemen. Wie kan zijn wijs beleid immers doorgronden? En toch is het waar. Blijft het waar omdat dit woord de waarheid is. Het woord van alle tegenspraak, het einde van alle tegenspraak. Daarom dat de Heere alle dingen wilt laten medewerken ten goede in het leven van allen die hij naar zijn heilig voornemen tot dat leven heeft geroepen. Bij dat uiteindelijke levensdoel ook blijft bepalen het oorspronkelijke scheppingsdoel. Dat God ook in de herschepping weer gaat bewerken. Dit volk heb ik mij geformeerd. En het zal mijn lof verkondigen. Dat dat uiteindelijk is. De zin van ons aller leven. Dat we mogen leven om God te loven. Dat God al zijn bemoeienissen houdt met ons en nog ons daarin achtervolgt. Om uiteindelijk hem te geven, de eer en de dank en de lof en de aanbidding. Ja, de dankzegging tot in alle eeuwigheid. God te mogen loven, het is niet gering. Maar dat geeft uiteindelijk de zin en het uiteindelijke bedoelen ook aan ons leven. Het is wel eens goed om daar een rode streep onder te zetten. Tijd waarin we horen, niet alleen van jongeren, maar ook van ouderen, dat ze eigenlijk de zin van het leven niet meer zien zitten. Zo zegt de wereld dat toch. En het is schrijnend. De ene tijd meer als de andere, hoeveel jongeren dan ook menen het leven maar in eigen hand te kunnen nemen en er een einde aan maken. Maar er zijn ook ouderen die met diezelfde gedachten rondlopen. We zouden daarvoor bewaard worden als we begrepen het hoge, het goede doel van God in ons leven. Dat we geschapen zijn tot zijn lof en eer. Wat dacht u van de dichter? We hebben alleen de laatste versen gelezen. Maar als u voor onszelf de zondagavond is zou nemen om wat hier vooraf is gegaan, ons door te nemen, heeft hij geen moeite gekend? Geen aanvechting, geen vertwijfeling? Valt niet uit een van de vele andere versen af te leiden dat hij ook wel eens het spoor is bijster geraakt? Als de verloren zoon? Maar wat moest hij terugkeren? En wat zou hij gedacht hebben toen hij bij de vader mocht aanzitten, ook aan de maaltijd. En de zin weer ging zien, omdat de vader zelf zijn liefde en zijn ontfermende genade betoonde. Wel eigenlijk, ik zei het eerder en ik wil er ook mee gaan beëindigen. Moet je wel iets al van een verloren schaap in je hebben. Om goed te begrijpen waar het in het einde van deze lange psalm ook gaat. Om die voortdurende inleving van onze kleinheid, onze vergankelijkheid, onze afhankelijkheid. Om door de Heere keer op keer weer opgezocht te worden. De Heer ook maar telkens weer te beleiden. Dat het ons zo vaak ook ontbreekt aan het ware zicht. En de ware zin en de doorleving van de lust om hem voortaan te leven, om hem te mogen loven. En laten we nu niet denken, omdat het gaat om het einde van deze psalm, dat dat maar iets bijkomstig is. Hoe zouden we het wagen te zeggen? Hij die zelf 7 maal des daags Gods aangezicht mocht opzoeken om hem te loven. Wie zou dan vanavond dit alles durven afdoen? Met een schampere opmerking, ik zal wel zien in de eeuwigheid. Want wie het hier niet heeft geleerd, God te loven in de ware zin van zijn woord, zal het in de eeuwigheid zeker niet doen. Je kunt dat afleiden uit de geschiedenissen van Daniël in zijn berisping aan het adres van koning Belshazzar. U kent de geschiedenis. Wat zegt Daniël in een van die ontdekkende woorden die hij in Gods naam ter verklaring van het teken ook wat mede aan de wand verscheen als een roepstem van God ook aan het hart van deze goddeloos. Wat is een van de schulden die hij moest aanwijzen. De God, in wiens handen ook uw adem is, en bij wie al uw levenspaden bekend zijn, hebt gij niet verheerlijkt in uw leven, en daarom geteld, gewogen en te licht bevonden te worden. Gods lof te mogen vermelden. Zelfs in de nacht van het leven, in de nacht van de beproeving, in de nacht van de eigen ware mening, verlaten te zijn geworden door God en alle mensen. Ja, wat moet ik zeggen, is dat de hoogste? Of is dat tegelijkertijd de diepste stand van het genadeleven? God te mogen loven niet om wat hij geeft, of ons onthoudt, of ons ontnomen heeft, maar God te loven om wie hij is. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, als een Job, het zij dat de Heere geeft, het zij dat hij neemt, het liefste wat ons is op deze wereld. De naam des Heeren zij geloofd, want aan het einde van deze psalm worden we ook geconfronteerd met het einde van ons aller leven. Alles kent zijn einde hier beneden. Maar als het goed is, komt er aan dit leven, dat mag staan in het teken van de verheerlijking van Gods naam, nooit een einde. Als straks het einde daar is, dan zal het voor Gods kinderen zijn, niet te vergeefs geleefd. Geleefd om te loven, opdat het loven mag overgaan tot in alle eeuwigheid. Zult ook u, zal ook jij daarbij mogen staan, eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Amen.
Thank you.
voor de laatste maal op deze rustdag mogen we ons als uw gemeente stellen voor uw aangezicht. Om te eindigen in het brengen van onze dank aan u. U die het zo waard bent. Niet alleen in dit tijdelijke leven, maar tot in alle eeuwigheid gedankt en erkend te worden, Heere. Uw deugden hebben ons vandaag daartoe weer een en andermaal aangespoord. En wat zal dat zijn hier al in beginsel te hebben mogen smaken. Het begin van die eeuwige vreugd, die blijdschap in u, die straks volmaakt zal zijn. En wat zal het voor u betekenen, Heere? Om uit de monden van hen die u als verloren schapen hebt opgezocht, geloof te worden tot in alle eeuwigheid. Als verloren schapen niet meer zullen kunnen dwalen, omdat ze thuis zijn, verzameld als door uw hand, tekenen van uw onbezweken trouw, de schaapskooi, het lam dat eenmaal ter slachting werd geleid, hen zal wijden uit enkel genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 26, het 7e vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u zijn vrede. Amen.